Eternal life.
Het eeuwige leven is de grootste gave van God. En het wordt verleend aan iedereen die Gods geboden onderhoudt en volhardt tot het einde. Aan de andere kant wordt het eeuwige leven hun ontzegd die niet kloekmoedig zijn in het getuigenis van Jezus. Een aantal struikelblokken kunnen onze kloekmoedigheid dwarsbomen en ons belemmeren het doel van het eeuwige leven te bereiken. Struikelblokken kunnen ingewikkeld zijn. Dat zal ik toelichten. Vele jaren geleden bouwde mijn vader een huisje op het land van de boerderij waar hij was opgegroeid. Het uitzicht over de velden was prachtig. Toen de muren van het huisje werden geplaatst, kwam ik op bezoek. Ik was verbaasd dat het raam met het uitzicht direct uitkeek op een hoogspanningspaal die niet ver van het huis stond. Naar mijn mening was dat een enorme afleiding van het fantastische uitzicht. Ik zei, pap, waarom liet je die hoogspanningspaal midden in het uitzicht van die raam zetten? Mijn vader, een uiterst praktische, rustige man, riep enigszins geëmotioneerd uit, Quentin, die hoogspanningspaal is het mooiste wat ik heb op mijn hele landgoed. Toen legde hij het uit. Telkens als ik naar die paal kijk, besef ik dat ik niet meer, zoals vroeger toen ik hier opgroeide, emmers water van de bron naar het huis hoef te dragen om te koken, mijn handen te wassen of een bad te nemen. Ik hoef 's avonds geen kaarsen of olielampen aan te steken om te lezen. Ik wil die paal graag midden in mijn uitzicht hebben. Mijn vader keek met een andere instelling naar die hoogspanningspaal dan ik. Voor hem symboliseerde die paal een beter leven. Maar voor mij was het een obstakel voor een prachtig uitzicht. Mijn vader waardeerde energie, licht en zindelijkheid meer dan een mooi uitzicht. Ik besefte onmiddellijk dat hoewel de paal voor mij een obstakel was, hij voor mijn vader van grote praktische symbolische betekenis was. Een struikelblok is een hinderpaal voor geloof of begrip, of een obstakel voor vooruitgang. Geestelijk struikelen is tot zonde vervallen of afdwalen. Een struikelblok kan alles zijn wat ons van het bereiken van rechtschapen doelen afhoudt. We kunnen het ons niet veroorloven omdat struikelblokken ons getuigenis van de Vader en de Zoon in de war brengen of compliceren. We moeten niet in die val trappen. Ons getuigenis van hem moet zuiver en eenvoudig blijven, zoals de eenvoudige argumenten van mijn vader voor de hoogspanningspaal op het land waar hij opgroeide. Welke struikelblokken brengen ons zuivere en eenvoudige getuigenis van de vader en de zoon in de war en compliceren het en weerhouden ons ervan om kloekmoedig te zijn in dat getuigenis? Eén struikelblok is de filosofieën van mensen. Wij verwerven graag kennis op allerlei gebieden en geloven dat de heerlijkheid Gods intelligentie is. Maar we weten ook dat het een geliefde strategie van de tegenstander is om mensen van God weg te leiden en ze te laten struikelen door nadruk te leggen op de filosofieën van mensen in plaats van op de heiland en zijn leringen. De apostel Paulus was een standvastige getuige van Jezus Christus vanwege een wonderbaarlijke ervaring met de heiland die zijn leven veranderde. Paulus' unieke achtergrond bereidde hem erop voor op de omgang met mensen uit allerlei culturen. Hij hield van de openhartige eenvoud van de Thessalonicensen en de zachtaardige sympathie van de Filippenzen. Aanvankelijk vond hij het moeilijker om te gaan met de intellectuele wereldwijze Grieken. Op de Marsheuvel in Athene probeerde hij een filosofische benadering en werd afgewezen. Aan de Corinthiërs besloot hij eenvoudigweg de leer van de gekruisigde Christus te onderwijzen. Om in de woorden van Paulus zelf te spreken, en mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van de wenselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God. In 1 Korinthe staan enkele prachtige beschrijvingen van de heiland en zijn zending. Hoofdstuk 15 heeft wereldfaam verworven door de uitvoeringen van de Messiah van Georg Friedrich Händel. Het bevat diepzinnige leren over de heiland. In het derde deel van de Messiah, Direct na het Halleluja-koor komen de meeste schriftteksten uit 1 Korinthe 15. In een aantal van die versen beschrijft Paulus enkele zaken die de Heiland tot stand heeft gebracht, heel mooi. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door de mens, is ook de opstanding van de doden er door de mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. We weten dat de afval mede plaatsvond doordat de filosofieën van de mensen boven de fundamentele, essentiële leer van Christus werden verheven. Van de eenvoudige boodschap van de Heiland werden heel duidelijke, kostbare waarheden veranderd of raakten verloren. Eigenlijk namen de christenen bepaalde Griekse filosofische tradities over om hun geloofsovertuiging met de bestaande cultuur in overeenstemming te brengen. De historicus Will Durant schreef: het christendom heeft het heidendom niet vernietigd, het heeft het overgenomen. De tanende Griekse cultuur vond er een nieuw leven door. In het verleden, en nu ook, wijzen sommige mensen het evangelie van Jezus Christus af omdat het naar hun mening niet genoeg intellectueel ontwikkeld is. In de dageraad van de herstelling beweerden velen tenminste nog dat ze de leringen van de Heiland volgden. Vele landen beschouwden zichzelf als christelijke naties, maar ook toen waren er profetieën over de komst van moeilijke tijden. Heber C. Kimball was een van de eerste 12 apostelen van deze bedeling en de eerste raadgever van president Brigham Young. Hij waarschuwde: de tijd zal komen dat wij in deze nu zo vredige vallei dusdanig vermengd zullen zijn dat het moeilijk wordt om het gezicht van een heilige van dat van een vijand van het Gods volk te onderscheiden. Dan moeten we uitkijken naar de grote zeef, want het wordt een tijd van zeven en velen zullen vallen. Hij concludeerde dat er een test zal zijn. In onze tijd is de invloed van het christendom in veel landen, waaronder de Verenigde Staten, aanzienlijk verminderd. Zonder godsdienstige overtuiging is er geen gevoel van verantwoording naar God. Als gevolg daarvan is het moeilijk om algemeen geldende waarden over een goede leefwijze te bepalen. Diep gewortelde filosofieën zijn vaak in strijd met elkaar. Jammer genoeg overkomt dat sommige leden van de kerk ook. Ze raken de kluts kwijt en worden door het thema van de dag beïnvloed. Hoewel veel actuele thema's niet rechtschapen zijn. In verband met de profetie van Heber C. Kimball zei ouderling Neil A. Maxwell in 1982: veel zeven zal plaatsvinden door fouten in anderszins rechtschapen gedrag waarvan men zich niet bekeerd heeft. Sommigen zullen opgeven in plaats van tot het einde vol te houden. Sommigen zullen door overlopers misleid worden. En anderen zullen zich gekwetst voelen, want elke bedeling heeft zo zijn eigen struikelblokken. Een ander struikelblok is weigeren zonde in het juiste licht te zien. Een van de opvallende en zorgwekkende zaken in deze tijd is dat veel mensen zich zondig gedragen, maar weigeren hun gedrag als zondig te zien. Ze hebben geen spijt of zijn niet gewillig om te erkennen dat hun gedrag moreel verkeerd is. Zelfs mensen die beweren dat ze de Vader en de Zoon geloven, stellen ten onrechte dat een liefderijk Vader in de hemel geen gevolgen mag verbinden aan gedrag dat in strijd is met zijn geboden. Dat was duidelijk de houding die Corianton, de zoon van Alma de Jonge, in het Boek van Mormon aannam. Hij had ernstige zonden begaan en kreeg raad van Alma. Het is een zegen dat de grote profeet Alma, die de donkerste afgrond en het wonderbare licht persoonlijk had meegemaakt, zijn aanwijzingen noteerde. In hoofdstuk 39 van het boek Alma lezen we hoe hij zijn zoon door het bekeringsproces begeleidde en daarna uitlegde hoe Christus onze zonden kwam wegnemen. Hij maakte de noodzaak van bekering aan Corianton duidelijk omdat niets onreins het koninkrijk Gods kan beërven. Alma 42 bevat een van de schitterendste lessen over de verzoening in alle schriftuur. Alma hielp Corianton begrijpen dat het niet onrechtvaardig is dat de zondaar naar een staat van ellende wordt verwezen. Maar hij zei dat een genadige God, beginnende bij Adam, in ruimte voor bekering heeft voorzien, omdat zonder bekering het grote heilsplan zou zijn verijdeld. Alma maakt ook duidelijk dat Gods plan een plan van geluk is. Alma's leringen zijn heel verhelderend. Want zie, de gerechtigheid laat al haar eisen gelden. En ook de barmhartigheid maakt aanspraak op alles wat het haar is. En aldus worden alleen de werkelijk boetvaardigen gered. In het ware licht gezien zijn de heerlijke zegeningen van bekering en gehoorzaamheid aan de leringen van de heiland van kolossaal belang. Het is niet oneerlijk om, zoals Alma tegen Corianton duidelijk de gevolgen van zondige keuzen en van een tekort aan bekering te noemen. Al vaker heeft men gezegd, vroeg of laat moet iedereen aan het banket van gevolgen aanzitten. De opmerkelijke hemelse zegen van de verzoening van de heiland is dat zondig gedrag door bekering wordt uitgewist. Nadat Corianton zich bekeerd had, rondde Alma het gesprek af als volgt af. En nu, mijn zoon, wens ik dat gij u niet meer door deze dingen laat verontrusten. En u alleen door uw zonden laat verontrusten, met die onrust die u tot bekering zal verootmoedigen. Het doel uit het oog verliezen is een struikelblok. De profeet Jacob noemde de oude Joden een halsstarrig volk dat duidelijkheid verachtte en de profeten doodde en zocht naar de dingen die zij niet konden begrijpen. Wel nu, wegens hun verblindheid, een verblindheid die veroorzaakt werd door het voorbijzien van het doel, moeten zij wel vallen. Hoewel er veel voorbeelden van het doel voorbijzien zijn, is een belangrijk voorbeeld in onze tijd extremisme. Met evangelie-extremisme wordt bedoeld dat men het ene evangeliebeginsel boven het andere even belangrijke beginselen verheft. En een mening verkondigt die verder gaat dan de leringen van de kerkleiders of die tegenspreekt. Een voorbeeld daarvan is als men pleit voor toevoegingen aan, veranderingen in of specifieke nadruk op een deel van het woord van wijsheid. Een ander voorbeeld is hoge kosten maken ter voorbereiding op scenario's over het einde der tijden. In beide gevallen worden anderen aangemoedigd om persoonlijke interpretaties aan te nemen. Als we van een gezondheidswet of enig ander beginsel een vorm van godsdienstig fanatisme maken, verliezen we het doel uit het oog. Sprekend over belangrijke leer heeft de Heer verklaard, wie meer of minder verkondigt dan dit, die is niet van mij. Als we een beginsel zo belangrijk maken dat het onze toewijding aan andere even belangrijke beginselen vermindert, of een mening verkondigen die strijdig is met de leringen van de kerkleiders, of die kerkleringen te ver doorvoeren, zien we het doel voorbij. Daarnaast verheffen leden zaken die op zichzelf goed zijn tot een status die superieur is aan de fundamentele evangelieleer. Hun toewijding aan die zaak komt dan op de eerste plaats en hun toewijding aan de heiland en zijn leringen verschuift naar de tweede plaats. Als we iets, wat dan ook, boven onze toewijding aan de heiland verheffen, als we door ons gedrag tekenen geven dat we in hem slechts een goede leraar zien en niet de Zoon van God, dan zien we het doel voorbij. Jezus Christus is ons doel. In afdeling 67 van de Leren Verbonden staat duidelijk dat kloekmoedig in het getuigenis van Jezus zijn de eenvoudige essentiële test is voor het onderscheid tussen hen die de zegeningen van het celestiale koninkrijk zullen beërven en zij die naar het lagere terrestriale koninkrijk gaan. Om kloekmoedig te zijn moeten we ons richten op de macht van Jezus Christus en zijn zoenoffer om de dood te overwinnen en ons door bekering van zonde te laten reinigen en de leer van Christus te volgen. We hebben ook het licht en de kennis van het leven en de leringen van de heiland nodig om ons te leiden op het verbondsweg waar ook de heilige tempelverordeningen bij horen. We moeten Christus volgen, ons aan zijn woorden vergasten en tot het einde toe volharden. Als we kloekmoedig in ons getuigenis van Jezus willen zijn, moeten we de struikelblokken die de vooruitgang van veel anderszins eerbare mannen en vrouwen belemmeren en vermijden. Laten we besluiten om altijd in zijn dienst te staan. Als we kennis zoeken, moeten we de filosofieën van mensen die onze toewijding aan de heiland verkleinen, vermijden. We moeten zonde in haar ware licht zien en de verzoening van de Heiland door bekering aanvaarden. We moeten vermijden om het doel voorbij te zien en ons richten op Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, en zijn leer volgen. Mijn vader zag de paal als een middel dat energie, licht en een overvloed aan water voor koken en schoonmaken verschafte. Het was een opstapje om zijn leven te verbeteren. Een schrijver suggereerde dat we van struikelblokken opstapjes naar een edel karakter en naar de hemel kunnen maken. Voor ons is kloekmoedigheid in ons getuigenis van Jezus een opstapje om in aanmerking te komen voor de genade van de Heiland en voor het celestiale koninkrijk. Jezus Christus is de enige naam onder de hemel waardoor wij gered kunnen worden. Ik getuig met grote zekerheid van zowel zijn goddelijkheid als zijn verheven rol in het plan van de Vader. In de naam van de Jezus Christus. Amen.